Goedemorgen. Ja, hij staat aan. Ik heb mijn vergrootglazen maar op, want het lukt toch niet helemaal goed meer. Het thema van vanochtend, een schitterend leven leiden. Een schitterend leven leiden. We gaan drie tekstgedeelten lezen. En dan zal het wel duidelijk worden. Het eerste gedeelte is uit de Filippenzenbrief van Paulus. En dat is in het tweede hoofdstuk, Filippenzen 2, en dan lezen we vanaf vers 12 tot en met 15. Daar zegt onze geliefde Paulus het volgende. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. En dan breng ik gelijk even een kleine vertaalpuntje aan. Blijft u inspannen voor uw redding? Daar zit de NBV er een beetje naast. Dat is vanuit het Grieks, moet daar echt staan, uitwerken. Het uitwerken van je redding. Want dat lijkt nu te suggereren, alsof wij er nog iets aan toe moeten voegen. Nou, dat moeten we ten alle tijden vermijden. Dus hier staat toch echt vanuit de grondtekst, en ik heb het voor de Katergazeste, voor degene die er lol aan heeft om het op te zoeken. Maar er staat toch echt letterlijk het uitwerken van je redding. Tweede tekstgedeelte is 2 Petrus, de tweede brief van Petrus. En het eerste hoofdstuk, en dan lezen we vers 3 en 4. Ja, gaat niet goed hoor. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Laatste schriftlezing is uit de 2 Korinthebrief, het 7e hoofdstuk en het eerste vers. Dan hebben we er alweer doorheen door de schriftlezing. 2 Korinthe 7, vers 1. Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Nou, laten we er maar gauw voor gaan bidden. Hè? Al die vrome praat. Daar hebben we Gods kracht voor nodig. Lieve Vader, we danken u voor uw woord. Heer, als uw verlangen is dat we een schitterend leven leiden. Heer, dat kunnen wij niet in eigen kracht. We bidden dan ook over openbaring van uw geest, dat u ons hart en ons verstand opent, ons hele mens zijn, dat we het woord mogen proeven, dat het mag vallen en dat het tot volle wasdom mag komen. Heer, want hoe moeilijk de teksten nu ook klinken, Heer, dat is het misschien wel uw grote droom waar we het vanochtend over gaan hebben. En Heer, wilt u die droom dan verklaren aan ons, aan uw kinderen, aan uw geliefde broeders en zusters in het lichaam van Christus. Zegent u ons daartoe in Jezus' naam. Amen. Een schitterend leven leiden. Nou, wie wil dat niet? Ik had ook kunnen zeggen een vroom leven leiden. Of een geheiligd leven leiden. Want daar hebben we het over. Ik schets weer even het grote plaatje. Ik ben dol op systematische theologie. De helikopterview, Waar houden we ons nou allemaal mee bezig? Als het gaat om de verlossing van Christus, dan kent dat als het ware drie fases. Je komt tot geloof in de Heer Jezus en dan gebeurt er iets wat hij ons aandoet. Wij worden gered. Wij worden in juridische zin vrijgezet van de zonde. We gaan over van de dood naar het leven. Dus die scheidslijn die Rinus zo vaak tekent, we gaan van de dood, gaan we over naar het licht. We zijn een kind van God, we ontvangen de Heilige Geest en we worden gedoopt. Nou, dat is redding. Dat is een juridische zaak, je bent nu een kind van God. Klaar, dat doet God aan ons. De fase die nakomt is iets wat God in ons gaat doen. En dat is waar we het vanochtend over gaan hebben, dat is heiliging, een vroom leven leiden. Schitterend zijn in je leven. En de derde fase is dat we verheerlijkt worden. Dat we net als Christus dat verheerlijk lichaam krijgen. Dat ook de hele aarde, de kosmos, ook gaat delen in de opstanding van Christus. Dat bij elkaar is het beeld wat de Bijbel schetst van verlossing. Het is bij ons in ons denken vaak versmalt verlossing, gered, red ik het, hè? Jezus redt, nou en dat is het. En daarna even uitzingen totdat je naar de hemel gaat. Maar dat is het niet. Dat is het niet. We gaan het vanochtend hebben. Om te kunnen schitteren, moet er wat gebeuren in je leven. En de Heer heeft het verlangen dat we een vrome man of vrouw zijn. Of jonge knaap of jonge dame. En daar zijn natuurlijk altijd twee valkuilen bij. Een stukje zelfrechtvaardiging. Zie mij het eens goed doen. Vrome pias, weet je wel. Een roltje boven je hoofd. En aan de andere kant van angst. Pff, die gaan we natuurlijk nooit lukken. Wie ben ik nou? Vroom. Goed doen. Dat is. Valkuilen die we vanochtend ook moeten vermijden. Je kan eigenlijk zeggen, voordat ik dadelijk de punten ga aangeven waar we het over gaan hebben. Heiliging is in die zin nooit het directe onderwerp als je de Bijbel leest. Het is eigenlijk altijd het gevolg van iets anders. En om eigenlijk dat duidelijk te maken, kijken we even naar Romeinen 8 vers 30. En daar zegt Paulus, en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Dat is die eerste stap, rechtvaardiging. Daarna gaat hij verder. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Dat is die verheerlijking, dat is de derde stap. Dat is raar. Paulus slaat wat over. Het was me nog nooit opgevallen. Totdat ik me er nu echt eens mee voor ging zitten. Ik denk, dat is eigenlijk heel raar. Want eigenlijk had er moeten staan. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook geheiligd. En wie hij geheiligd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt en laten delen in zijn luister. Dat zou eigenlijk, als je kijkt naar de verlossing van Christus, dat zou je verwachten. Maar de reden dat Paulus dat overslaat, is omdat hij ons mensen zo goed kent. Omdat hij geen verwarring wil hebben over rechtvaardiging en verheerlijking. Dat het iets is wat wij moeten gaan verdienen. Iets wat wij uit eigen kracht moeten doen. Daarom maakt hij heel scherp dat scheidslijn en gaat hij eigenlijk verder in zijn brieven, haalt hij het aan als mensen al een tijdje op weg zijn. Het doel van ons leven in het Koninkrijk van God is dat geheiligd en vroom leven leiden. Dat we schitteren. En de enige manier hoe dat kan is door genade. Genade voedt ons op tot een vroom leven. En niet iets wat we zelf doen in eigen kracht. We gaan daarom naar vier dingen kijken. En ik heb geen afstandsbediening, die zie ik hier wel liggen. Nou, even kijken, staat die aan? Nu wel. De goede kant op. Ja, nu wel. We gaan naar vier dingen kijken. Wat is nou eigenlijk heilig zijn? We hebben daar denk ik allemaal een beeld bij. En ik denk dat als we het beeld van heilig hebben, dat we er allemaal een beetje, ja, van dat soort gezegden, vromer dan de paus. En het geeft toch altijd een beetje een naar smaakje, net of je niet echt een mens bent. Altijd zo van, nou, ergens, dan zit je ergens op een klooster, op een berg of zo, dan ben je vroom. Maar zo in het dagelijks leven, ja, kom op, je moet het ook allemaal niet. Weet je, dat gevoel. In ieder geval, dat roept het bij mij op. Misschien ben ik daar wel de enige in, maar. Het tweede punt is: waarom moeten we nou eigenlijk heilig zijn? Allemaal moeilijk doen, dat was toch prima, wat Paulus zei. Van hup, we worden gerechtvaardigd, hartstikke top. En hup, we worden verheerlijk, helemaal top. Begin en het eind. Maar er zit nog een tussenstuk. Maar waarom wil hij dat nou? Wanneer vindt heiliging überhaupt plaats? Is het iets op een bepaald moment in je leven? Alleen op zondag? Ja, verzin het. Vierde punt. En wie zorgt er dan voor? Hoe werkt dat dan eigenlijk? Als het allemaal genade is, hoe zit dat dan? We gaan naar die vier dingen kijken. We gaan naar het eerste punt kijken. Wat is heilig zijn? Ik zal eerst zeggen wat het niet is. Het is geen fariseeën zijn. Het heeft ook helemaal niets met moraal te maken. Van ik doe dit wel of ik doe dit niet. Of in de kern heeft het daar niet mee te maken. Want ook ongelovigen hebben moraal. Dat maakt ons helemaal niet dat we daardoor alleen gaan schitteren of zo. Het gaat veel dieper. Het is ook geen wetticisme. Dat je dus, en dan moet je dit doen, en dan moet je dat doen. Heeft er ook helemaal niets mee te maken. Het is ook geen kritische geest hebben. Dat je als een soort power christen rondloopt van, ja, in jouw leven zit het nog niet goed, vriend. Jij zegt wel dat je een kind van God bent. En ja, zus, ik heb je toch wel, je zei laatst dat of dat. Dat ook dat heeft niks met vroom of geheiligd zijn te maken. Niets van dat alles. Ik ga een rijtje van dingen noemen die alles te maken hebben met heilig zijn. Het eerste is de zekerheid hebben. Dat is de Bijbelse beschrijving van wat heilig zijn is. De zekerheid hebben van je geloof en redding in Jezus Christus. Dat is vertrouwen hebben in God, zijn woord en de kracht van de geest. Dat is de basis van een geheiligd leven. De zekerheid hebben, ik vind het in het Engels wat zo mooi klinken, that Jesus is enough. De zekerheid hebben, ik heb aan Jezus voldoende. Hij is alles. Niet Jezus plus nooit meer dit of dat doen. Niet Jezus plus je moet nog zus of zo doen. Niet Jezus plus. Alles waar een plus bij komt, heeft niks met heiliging te maken en alles met wetticisme. Jezus is afdoende voor je zekerheid van je geloof in je redding. Dat is het vertrouwen hebben in hem. Tweede aspect wat bij heiligheid hoort, is iedere dag hem opnieuw willen gehoorzamen. Fris en in openheid heb ik het maar opgeschreven. Hem, zijn stem willen horen. Dat heeft met heiligheid te maken. Luisteren naar hem, wat hij te zeggen heeft. Derde is dankbaar naar jezelf en anderen. Dankbaarheid heeft alles te maken met heiliging. Een dankbaar hart. Gewoon wat hij je gegeven heeft. Wat je in anderen ziet, wat je in anderen kan waarderen. Dankbaarheid. Volhouden in beproevingen. Wat er ook op je pad komt, je vertrouwt op hem. Je zou kunnen zeggen afhankelijkheid. Dat is geheiligd zijn. Dat is het Bijbels geheiligd zijn. Dat je in de stormen opziet naar je leidsman, naar je kapitein, naar je loods. De focus houden op God zijn werk. Jezus deed alleen maar de wil van de Vader. Hè? Daar heb ik de vorige keer over gepreekt, over de gemeenschap van God, de drie-enige God. De Vader heeft het, die verzint het, die heeft het verlangen. De Zoon die gehoorzaamt de Vader en die gaat het doen. Die kijkt wat de Vader doet en hij doet dat na en hij spreekt zijn woorden na. En de Geest maakt het allemaal mogelijk. En dan gaat de Vader, dan gaat de Zoon verheerlijken en noem maar op. Die hele gemeenschap, daar gaat het om. De focus houden op het werk van God. Goed doen zonder bijbedoelingen, dat is heiligheid. Genieten van de vrijheid die de Geest je geeft. Dat is heilig zijn. Genieten van de vrijheid die de Geest je geeft. Als je er zo mee bezig bent in de schrift, dan denk je, wauw. Genieten van de vrijheid. Dat is wat Paulus zegt. Oh, domme gelaten, wie heb je nou weer een juk opgelegd? Je bent vrij. Waarlijk vrij. Dat is geheiligd zijn. Openstaan voor de leiding en de correctie van de geest, zonder de twijfel aan je behoud. Daar is het zo vaak misgegaan in kerkelijk Nederland. Maar dat is gewoon liefde. De vader die snoeit, die zegt, oeh, dat takje. Oh, zegt de zoon, wacht maar even. Oh, zegt de geest, ik knip wel. Dat is heilig zijn. Leven voor het aangezicht van God. Alleen voor hem en niet voor mensen. En natuurlijk leven we omringd door mensen. Maar we kennen het wel. De mensen, ik heb het wel eens verteld dat ik mensen heb die leven om hun ouders te pleasen. Die het hele bedrijf alleen maar doen voor hun. En eigenlijk aan het eind van hun leven zeggen, kijk eens papa, mama. Heb ik nu jullie aandacht? Heb ik het nu goed gedaan? Nee, zegt de Heer. Je leeft voor mij. In mijn vrijheid. Matthäus 5 vers 8 zegt, een zuiver hart ervaart God. Dat is geheiligd zijn. Leven voor Gods eer, dat is geheiligd zijn. Transparant zijn, gemakkelijk in de omgang, zonder angst. Dat is geheiligd zijn. Geduldig zijn, dat is geheiligd zijn. Ongeacht de omstandigheden, liefde hebben voor je medemens. Dat is geheiligd zijn. Weet je, als we alleen maar God zouden moeten liefhebben, kunnen we de boel nog veinzen. Want dat is iets dat zit in jouw hart. Maar je naaste liefhebben, dat is voor iedereen zichtbaar. Dat is voor iedereen zichtbaar. En daar gaat het met geheiligheid, met heiligheid om, met heiliging om. Je ziet dat het al aanschurkt tegen het karakter en de wezen van de geest. Hè? Als je kijkt naar de vrucht van de geest, dan sluit het al. Dit zijn de voorwaarden om die vrucht te kunnen laten werken. En het punt is, als je dat lijstje zo noemt, dan kunnen we eigenlijk maar één conclusie trekken. Hoe hard hebben we Jezus nodig? Hoe hard hebben we die intimiteit nodig? Hoe hard moeten we bij de Vader op schoot zijn? Om uiteindelijk geheiligd te kunnen zijn. Om te kunnen schitteren. En we zijn allemaal anders. De een worstelt met woede. De ander worstelt met minderwaardigheid. Ik worstel met afwijzing. En zo hebben we allemaal aspecten in ons leven waarbij we gewoon ons kruis opnemen en met de Heer de weg gaan. En de Heer gaat daar mee aan de slag. Dus het is niet het plaatje waarin we allemaal gelijk oplopen. Dat gaat allemaal door elkaar heen. Maar voel je dat het om geheiligheid heel anders gaat dan om een vrome pias zijn? Maar dat het alles te maken heeft met verbinden, met intimiteit. Waarom moeten we heilig zijn? We doen niks. We geloven in Jezus en we zijn vervolgens gered door niks te doen. Over die zin, daar kan ik een heel weekend kan ik over nadenken. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ik doe niks. Ik geloof in Jezus en ben gered. Al is maar als een mosterdzaadje, zegt het woord, ben gered. Die man die naast Jezus hing. Nou, als u zegt wie u bent, dat u zegt dat u bent, zou u dan aan mij willen, heden nog ben je met mij in het paradijs. Gered. Eerste fase van de verlossing. Aan de rest is die lieve man niet toegekomen. Wel de laatste, maar het middelste stuk niet. Het kost je niks. Je krijgt alles. En maar staatslood te kopen. In de hoop dat je de kans van 1 op zoveel biljart, dat je in een keer een postcode kan je wint, of weet ik het wat. Het is zo eenvoudig. Het is maar 1 stap naar Jezus. Je doet niks en je wordt gered. Hoe zit het dan met heiligheid? Om te kunnen schitteren. Nou, het belangrijkste aspect waar we natuurlijk vast moeten houden, en in die valkuil moeten we nooit stappen, dat heiligheid dus helemaal niks te maken heeft met gered worden. Want dat ben je al. Als je hier zit en Je bent gedoopt, je hebt de Heer aangenomen in je leven, ben je gewoon gered, ben je kind van God. En toch wil God dat we een vroom, heilig leven leiden, zodanig dat we schitteren in een gebroken wereld. Waarom wil God dat? Een paar dingen. Heel eenvoudig, God is heilig. En dan komen er weer allerlei beelden bij ons op. En die moet je nu vergeten, maar dan moet je die beelden nemen die ik net genoemd heb. God is volmaakt in zichzelf, in de liefde. Dat is heilig. Hij is wie hij is. Hij is zijn naam. Ik ben die ik ben. Dat wil zeggen, als God de mens ontmoet, wil jij mij laten zijn wie ik ben? Dat is wat God vraagt. Ga geen andere beelden nou maken. Ga nou niet verzinnen hoe ik zou moeten zijn of hoe ik zou moeten acteren. En dat zie je ook bij Jezus. Hè? Jezus legt nooit verantwoording af. Heer, die mensen daar en daar. Nou, zegt de Heer, zorg jij nou maar dat je gered wordt. God is God. God is heilig. Dat is wat het wil zeggen. Hij is wie hij is. In volmaakte liefde. En dat betekent ook voor ons als kinderen van God, dat God nog steeds niks met de zonde heeft. Hij haat het. Omdat het schadelijk is. Het is als een zuur wat je leven doorvreet. Kijk, en we hebben natuurlijk allemaal zondetjes in ons leven. Dingen, onhebbelijkheden. Daar gaat de Heer echt mee aan de slag. Maar we hebben ook een vrije wil. En als we kiezen voor een zondige weg, dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gaat God nooit zegenen. Want God is wie die is. Onveranderlijk in zijn natuur. Hij gaat het gewoon niet goed toestaan, zonde in ons leven. Daar wil hij aan gaan veranderen. Dat is het eerste wat hij gaat doen. Is, ja, ik wil graag met je hebben over, niet op een veroordelende manier, maar lieve kind, kom nou eens even bij me. Dit kan toch niet? Dit is schadelijk voor jou, het is schadelijk voor je naaste. En het is niet zoals ik het bedoeld heb. En wij leven in een cultuur waarin mensen zich al helemaal niet meer zondig vinden en het gewoon openlijk promoten. Nou, en sommige dingen zijn ook hartstikke moeilijk, maar God gaat het nooit goed vinden. En soms voelt het natuurlijk ook allemaal best goed. En dan denken we, nou, er komt geen vuur uit de hemel, dus God zal het ook wel goed vinden. Laten we heel eerlijk zijn. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat er in Spreuken staat. Ja, Heer, nou ben ik een kind van u en ik zit hier in armoede moeilijk te doen. En kijk naar die ongelovigen die baden wilden. Ja, zegt de Heer, let maar op hun einde. Weet je waarom dat is? Omdat God in zijn liefde enorm traag is in zijn oordeel. God is traag in zijn oordeel. Dat is nou eenmaal zijn liefde. Maar daardoor vindt hij nog wel wat van dingen. En als wij intimiteit met hem hebben, gaat hij daar ook wat mee doen. Want hij houdt veel te veel van je om ons in onze onhebbelijkheden te laten zitten. Laat staan als we bewust kiezen voor een weg waarvan de Heer zegt, ja, doe dat nou niet. God is heilig, dat is zijn natuur. Daarom alleen al zouden we heilig moeten leven. Ander punt is Efeze 1 vers 4. In Gods plan ligt het namelijk vast dat hij ons tot heiligheid gaat brengen. Hij heeft dat gezegd. Daar staat, al voor de grondlegging van de wereld, in liefde heb ik jullie uitgekozen om voor hem... Nee, al voor de grondlegging van de wereld, in liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Al voor de grondlegging der wereld. Moet je eens over nadenken, ander weekend. Er is over die ene zin dat niks is. Maar voor de grondlegging der wereld. Dus als we het hebben over de droom, hè, Jesaja heeft een droom. Als we het over de droom hebben van vader, dan zag hij een wereld, nog voordat alles er was, dat mensen deel zouden hebben aan zijn goddelijke natuur. Hey. Zouden leven zoals hij, vanuit volmaakte liefde. Waarom moeten we heilig leven? Nou, heel simpel, God heeft dat bedacht. Dat is zijn plan. Altijd zijn plan geweest. En daar wijkt hij niet van. En misschien is het je ontgaan. Maar als je tot geloof komt, ontvang je de geest. Maar hoe heet die geest nou? De Heilige Geest. Tjoe. En wat doet een geest die heilig is? Heiligen. Ja. Het is soms zo eenvoudig. Ander punt is, de heiliging bepaalt ook in welke mate we het koninkrijk van God ervaren. Jezus zegt, als je een relatie hebt met mij en de Vader en de Geest, dan heb je al eeuwig leven. Want wij zijn eeuwig en je proeft er al van. En je hebt van die momenten dat je al denkt, wauw. En die momenten heb je ook heel vaak niet. Meer niet dan wel, zullen we zeggen. Maar het is wel Gods verlangen om dat te delen. Maar als we ervoor kiezen om niet in die intimiteit te stappen, de uitnodiging van Jezus aan te nemen. Vader, ik wil dat zij u kennen zoals ik u ken. Dat is Jezus' hart, hogepriestergebed. Weer van ander weekend, ook daar lekker eens. Dan proef je iets van, hey, ik mag deel hebben aan het gemeenschap, aan de liefde van God. En dan, maar als je dat dus niet doet, en we laten ons in de lures leggen, dan denk je, ja, bidden, weet je wel, nou, maar Heere zeggen deze spijzaam. En Bijbel lezen, ja, pff, nou, ik ben nou moe hoor. Het is nou zo'n leuke serie, is ook van de EO, zo christelijk, als de dijken doorbreken, hartstikke goed, ga ik dat wel kijken. Hè? Dat is ook, ja, nee, dat is ook fantastisch. Nou, weet je, je kent het wel, we hebben allemaal... Maar op het moment, we weten ook allemaal, op het moment dat je wel braaf je Bijbeltje leest en je gaat stille tijd houden, dat je daarna denkt, wauw, eigenlijk wel heel fijn, dat moet ik vaker doen. En een dag daarna, weet je hoe dat werkt geestelijk, maar we hebben gewoon een vijand die gewoon chronisch pijlen op je afschiet en rookgordijnen opwerpt en we doen ook heel veel zelf vanuit het vlees. Maar het gekke is, dan proef je dus minder van het koninkrijk van God. Dus er zijn mensen die komen tot geloof, schiet op en die zijn gered. Redketet. En denk je, nou, de kerk geloof ik in je thuis ook wel. Hè. Ik kan af en toe eens de EO opzetten, komt allemaal goed. Dan proef je toch minder. Je proeft minder van het met elkaar kunnen delen in vreugde en in verdriet. Ook dat is heiliging. Ook dat is het vaderhart van God. Dat we Hans en Ann kunnen bellen. Van, joh, gaat het nog? Trek ik nog? Een kaartje kunnen sturen. Zusters of broers kunnen opzoeken die alleen zijn in het zonnehuis. Al dat soort dingen, dat is het vaderhart van God. Want de liefde uit zich in omzien naar weduwe en wezen. Voel je hem? En dan het gekke is, dat zijn dingen, daar moet ik me altijd enorm toe zetten, omdat ze in mijn natuur, ik ben misschien van nature veel meer een Einzelganger, lekker tekenen, lezen, weet je wel, gewoon me, myself and I, dat is, nou ja, misschien hebben we er meer last van. Het kost mij gewoon heel veel energie, en daarom heeft God mij ook manager gemaakt en mij heel veel mensen gegeven, omdat ik iedere dag moet leren om interesse te tonen in andere mensen, uit mijn autistische brein te komen en om te vragen hoe het gaat. Weet je wel, dat is mijn weg. Ik ben in een postkamer begonnen. Daarin hebben ze mijn hoogmoed helemaal afgebroken en moesten de rotste klusjes doen. Weet je wel, zo gaat God een weg met je. Dat is mijn weg. Maar op het moment dat je het doet, proef je het koninkrijk van God. Dan denk je, wauw. Wauw. En stappen we niet in die gemeenschap met God, dan gaan we het missen. Dan gaan we het missen. Dat brengt bij het volgende punt. Dat is altijd wel een moeilijk punt. Vooral als je een traditionele kerkelijke achtergrond hebt. Dat is altijd een beetje een pijnlijk puntje. Heiliging heeft invloed op de mate waarin God ons wil belonen tijdens en na dit leven. De mate waarin God je wil belonen. Ik heb met vorige preek al aangegeven, zoals wij als aardse vaders en moeders al kunnen zijn om je kind gewoon even lekker te verwennen, omdat ze een klusje voor je gedaan hebt, die je 10 keer sneller had gedaan, zelf gedaan had, maar gewoon omdat je kind is. Zo is God ook. God vindt het heerlijk als je voor zijn intimiteit kiest, naar hem luistert, met vrees en beef je redding gaat uitwerken, en met vrees en beef niet het angst, maar diep ontwacht, denk ik, oh, dus nou moet ik een ander gaan vertellen over Jezus. Ja, maar Heer, dat kan ik niet. Ik geef je de woorden, zegt de Heer, doe maar, ga maar. Of ieder naar zijn eigen karakter, een ander maakt een mooie tekening, of een ander doet in een toneelstuk of drama, of die gaat heerlijk zingen in een koor. Je stapt uit en dat vindt de Heer fijn. En de Heer is gewoon in dat opzicht een goeierd. Dat hij een vader is, zoals hij dat bij Jezus. Dat vind ik nou heel geweldig, zoon, dat jij dat gedaan hebt voor mij. Ik had het verlangen. Jij bent aan het kruis gegaan. Ik ga jou eren. En dat doet hij met ons ook. En het punt is, als we ons dus niet laten snoeien, niet die intimiteit ingaan en gehoorzaam zijn, en gehoorzaam zijn is verbonden zijn, en gewoon uitstappen, dan mis je ook je beloning. En dat is zonde. Nu al en straks. Want de Heer heeft gezegd, nou, ik heb je over zoveel gesteld. Trouw ben je geweest. Hartstikke goed. Ja, dat soort parabels, dat ken je wel. Het heeft niks met verdienen te maken. Dat stadium zijn we voorbij. We deden niks. We kwamen tot geloof. En voor niks kregen we redding. Met alles erop en eraan. Alle drie de fases. Voor niks. Alsjeblieft. Voor jou. Waarom? Omdat ik van jou. Hoef ik dan niks te doen? Nee. Eens wat ik vraag, wil je bij mij zijn? En wil je meebeleven hoe mijn vader en ik en de geest dat met elkaar beleven? Wil je aansluiten? Dat is het enige wat hij vraagt. En dan ga ik het nog door je doen. En dan ga ik zelfs verlangen leggen in je hart. En dan ga ik je de kracht geven. En ik zal je ook nog gaven geven. En als je niet uit je woorden komt, geef je een Aaron. En vul maar in. Hij doet het eigenlijk nog steeds allemaal. Wij denken dan wel, oh, ik heb een hele opoffering. Ik ben vanochtend om 7 uur opgestaan. Ik heb een half uur stille tijd gehouden. Toppie. Weet je, zo moeten we er niet in zitten. Dat heeft ook helemaal niks met heiliging te maken. Het heeft met intimiteit, met verlangen, met verliefdheid, met passie. De aard en wezen van God te maken. Het is zelfs, denk ik, een van de grootst motiverende thema's in het hele Nieuwe Testament. Dit belonen. Zelfs Jezus ging aan het kruis voor de beloning. Staat in Hebreeën. Hij zag de heerlijkheid die de Vader voor hem had. En was voor hem de reden. Dus bij ons zit belonen altijd in de sfeer van voort wat hoort wat. Maar dat is het Bijbels belonen dus helemaal niet. Het is het gevolg van. Het is gewoon zoals God in zijn wezen in elkaar zit. Dus dat moeten we niet tegen elkaar uitspreken. Wanneer vindt heiliging plaats? Nou, daar heb ik het al een beetje over gehad. Enerzijds bij je bekering. Je gaat over van de duisternis naar het licht. Je wordt een kind van God. Dat is al de eerste stap. En de tweede is wanneer je dus gaat toe-eigenen wat God je gegeven heeft. Het punt is, wij zijn veel te snel tevreden. We hebben problemen in ons leven. Als je het opvalt, dan zijn wij christenen vaak mensen ook wel met problemen. Of zorgen, of pijntjes, of verdriet. En het klopt, want we hebben dan een dokter nodig. En mensen die gezond zijn, die het allemaal geweldig voor elkaar hebben, die komen later in hun leven op de fase dat van nou heb ik alles en heb ik nog niks. Ik voel me nog ongelukkig, weet je wel. Maar wij arme mensen, zondaars, wij beseffen al heel snel, ja, van mij moet het niet komen. Het gaat hem gewoon echt gaat hem niet worden. En dan zijn we blij dat we gered zijn. En dan als de verloren zoon. En dan dat we terug. Hè, dat is altijd het beeld waar we blijven hangen. De verloren zoon. We hebben opgetild. Fantastisch. Feest. Ring. En, nou, dan zijn we thuis. Hè. Ja, we zijn thuis. Kwamen we maar eens uit onze stoelen, zullen we zeggen. Weet je wel? We zijn ook wel heel erg thuis. Af en toe. En een heiliging. Die passie van de Vader. Is eigenlijk dat God zegt. Wanneer ren jij nou naar buiten? Vlieg jij ze om de hals? Jezus zegt, geef jij ze te eten. Heer, ze hebben honger, nou, voed ze maar. Heer, ze zijn ziek, nou, genees ze maar. Wanneer doe jij ze een ring om en geef je ze nieuwe schoenen? Wanneer, weet je wel, denk, hoe meer we in de intimiteit met de Heer komen, elkaar daarin zoeken, en dat doen we natuurlijk nu, als je het nog niet doet, dan mis je heel veel, want we maken er echt stappen in, op de dinsdagavonden. Dat is niet alleen maar liedjes zingen, het is het hele aspect, zijn we aan het ontdekken, waar we het vanochtend over hebben. Over een stuk intimiteit. Dat de een een woord ontvangt, of gewoon in de stilte, of gewoon maar beleiden. Of dat hele pakketje wat er in de geest is, dat willen we met elkaar aanboren. Hebben we het al? Nee. Zijn we het ontdekken? Ja. En is er ruimte voor jou? Ja. Net zoals stoelen als die hier zijn en meer is er. En van harte. En je berooft jezelf. En ik weet dat we in een moeilijke tijd leven, dat het in de avonden extra energie kost, dat we moe zijn en alles. Maar dit geeft je energie. Ik heb nog nooit iemand na die avond gehoord van zo, pff, ben back up, ben blij dat ik naar huis kom. Echt niet. Geen fabeltje. Dus je ontvangt heiliging, de basis ervoor tijdens je bekering. Daarna daagt God je uit om toe te eigenen voor wat hij voor je gedaan heeft. Je bent waarlijk vrij, we hebben alleen maar Jezus nodig. Je moet in zijn positie gaan staan. En we hebben natuurlijk gewoon de groei tijdens ons hele leven. Want we zijn er natuurlijk niet. Als ik vandaag geduldig ben, dan ben ik het morgen weer kwijt. Weet je, dat is... Het is een ongoing process. Iedere dag weer mogen we daarvan leren. En God staat echt niet als een schoolmeester met een... wat, Holm, hop, lineaal erop. Weer niet, Vincent, wat is dat nou? Ik heb nou 100.000 keer gedaan. Nee, en dan zegt hij het 100.000 één keer. We staan weer op. Een gelovige valt, staat op en gaat weer verder. En dan ben je echt niet voor God af. Of, en welke zonde je ook doet. Kijk, de 10 geboden was veel beperkter. Daar vielen niet alle zonden. Er waren een categorie zonden, lees je in Leviticus, kreeg gewoon de doodstraf voor, klaar. En dus in de 10 geboden, als je zich daar een beetje aan hield, dan was het allemaal nog, kon je het behappen in het leven. Maar ja, niemand lukte dat. Nou, er was dan een duifje of er kon een offer voor. Dat was allemaal maar beperkt. Maar in Christus is er voor iedere zonde vergeving. Het is nooit te laat. En misschien heb je vanochtend dat je wat denkt van, goh, heiliging, nou, ik kan zo wel dit of dat opsommen. Dan gaan we vandaag weer gewoon bij de Heer brengen. Zoek de intimiteit op. Er is niets wat je kan scheiden van de liefde van Christus. Werkelijk niets. En totdat we thuisgehaald worden, blijft de Heer lekker aan ons werken. En ons uitdagen om daarin mee te gaan. Omdat we dan zo diep die vreugde van het Koninkrijk van God hebben. Als je toch 10 mensen mag dopen, dat is toch fantastisch. Jongeren. Ik vind het geweldiger dat er de pubers staan die gedoopt worden dan iemand van 80. Ja, dat is ook fijn op de valreep. Maar dit zijn dus mensen die kunnen nog dat hele middenstuk, die kunnen voor de Heer gaan leven. Dat is toch geweldig? En ik hoop dat we de volgende keer ook dopelingen, als je nog niet gedoopt bent, ga daar nou niet een heel verhaal van maken van, moet het, ben je een kind van God? Geloof je in Jezus? Laat je dopen. En ga er gewoon voor. Geen moeilijk doen, gewoon gaan. En lekker met de Heer zijn intimiteit opzoeken. Wie zorgt voor de heiliging? God of de christen? Beide. Het is beide. Weet je, als je kijkt naar Romeinen 8 vers 29. Dat is zo'n mooie tekst. En mijn oog viel er eigenlijk op. Ik wist het en ergens wist ik het ook niet. Dat heb je soms met het woord van God. Dan lees je de droom van God. Romeinen 8, vers 29. Wie hij, en hij is echt God de Vader. Wie hij, God de Vader, al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wauw. En lees je... Valt het je op dat dit dus de hele drie-eenheid hierbij betrokken is? God de Vader heeft het verlangen. De Zoon voert het uit en de Geest maakt het mogelijk. Ook hier vind je weer dat patroon van het wezen van God. Heel Gods wezen is erbij betrokken om ons deel te laten hebben aan die intimiteit met hen. Dat maak je heilig. Dat gaat heel ver. Ik kan er bijna geen woorden voor vinden. En de Heer zegt, als je dat doet, in deze wereld, dan schitter je. En je schittert echt niet door je collega's te wijzen op hun zonde. Echt niet. Daar zijn we zo goed in om met ons vingertje te wijzen. Maar we schitteren als we de liefde betonen die God heeft. Om niet. We hebben tenslotte ook maar voor niks. Als we dat gaan geven. Gewoon gaan geven aan deze wereld. dan schitter je al. Dat is bijzonder. Weet je, de Bijbel roept ons nooit op om je te rechtvaardigen. Of dat je zelf wederom geboren moet worden. Of dat we nieuw leven uit onszelf voort moeten brengen. Helemaal niet. Maar als het gaat om dit aspect van een geheiligd leven leiden, dan roept God ons op, stap in die relatie met mij. Zeg ja tegen Jezus en nee tegen alles wat daarbij komt. Dan werken we onze redding uit. We hebben gekeken naar wat is heilig zijn. Dat is dus niet de vrome pia's uithangen die een ander even vertelt waar het allemaal verkeerd zit. Of je moet dit of je moet dat doen. Nee, het is verbonden zijn met God zelf. Zijn vaderhart proeven. De liefde ervaren in je leven. En waarom moeten we dat? Omdat God heilig is. Omdat hij een plan heeft van voor de grondlegging dat wij geheiligd zouden zijn. Door op Jezus te lijken. En dat we veel zouden proeven nu al van het Koninkrijk van God. En dat het ook maakt in de mate waarin hij ons kan en wil belonen. Heiliging vindt op verschillende facetten van ons leven plaats, maar gedurende heel ons leven. De hele drie-ene God maakt het mogelijk. Vader wil het, de Zoon doet het en de Geest faciliteert het dat ook wij het kunnen, want hij woont in ons hart. En als we dat doen, als we daar ja tegen zeggen van ja Heer, ik wil gemeenschap met u hebben, ik wil naar uw stem luisteren, leer mij uw stem verstaan. Leer mij als ik hier op dinsdagavond ben met mijn broeders en zusters, Heer, dat we mogen ontdekken van uw grote liefde. En dat ik mag schitteren, schitteren in deze gebroken wereld, tot eer van uw naam. Broeders en zusters, sta op en schitter. Amen. We gaan bidden. Lieve Vader, dank u wel dat u een heilig God bent. Dat u onveranderlijk bent. Dat u niet de ene dag dit wel goed vindt en de andere dag dat weer niet. Maar dat u ik ben bent. Gewoon wie u bent. De eeuwige. De liefdevolle God, Vader, Zoon en Geest. Een gemeenschap waarbij u ons uitnodigt om daar deel aan te hebben. Heer, als we het over de drie-eenheid hebben, Heer, we hebben geen flauw idee waar we het over hebben. Maar we proeven dat het iets machtigs is. Het pure liefde is, echte liefde is zoals het bedoeld is. En Heer, als we het hebben over heiligheid, Heer, dan hebben we heel veel nare beelden. Dat we niks meer mogen, dat we kortzichtig zijn of veroordelend of heel wettisch. Maar het is uw liefhebben. En delen in uw liefde. Al die mooie dingen. En Heer, van ons nature, als mens, u kent ons, willen we daar niks van weten. Kruipen we liever weg. Kijken we liever tv, of spelletjes. Of stellen we het uit. Heer, u kent ons. We, in dat opzicht, u weet wie we zijn. En Vader, uw verlangen is zo dat we dicht bij u zijn. En dat u ons kan snoeien. Vanuit liefde. Ons kan vormen met ons eigen karakter en wezen. En dan toch op Jezus lijken. Dat kan u alleen. En Heer, als u het wil. Als u het u voorneemt, gaat het u ook lukken. Heer, hoe kortzichtig of hoe koppig we soms ook zijn, Heer. Vergeef het ons. Bedenk dat we mensen zijn. Maar doe uw werk en geef ons dat verlangen, Heer. Geef ons het verlangen, Heer, om bij u te zijn. Om uw zachte stem te verstaan. Heer, om vrucht te dragen. Om te kunnen schitteren. Echt te kunnen schitteren. Het verschil te kunnen maken in deze wereld. En Heer, die hebben u zo hard nodig. Zegent u ons daartoe. In Jezus' naam. Amen.